Poeh.
Ja, ik kom het even overleggen.
Nee, ja, ik moet het spullen neerleggen. Oh. Het klopt niet hard. Klopt. Nou is de muziek ook klaar liggen. Hallo, goedenavond. Goed toe. Ik hoor nog niks hoor.
Hij staat nog niet, oh ja.
Hallo, nu wel, oh ja.
Hallo. Gelijk heel de kerk.
Doe jij de kanon zelf of zal ik het doen?
Aankondigen.
De kanon. Ja.
Ja, oh ja.
Nee, dan, doe
het. Dan gaan wij dat doen.
Ja, ja, ja. Komt heel goed.
We kennen het principe.
Naast elkaar, nee, we doen gewoon tweeën. Toch goed, ja. Oké.
Nou, dan is het morgen geweest, dan gaan we zitten.
Goedemiddag, kinderen, jongelui, broeders en zusters, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst vanmiddag op de Pinksteren. Verder zijn er geen bijzondere mededelingen. We gaan de dienst, zoals dat aangegeven, beginnen met te zingen uit Opwekking 167. Samen in de naam van Jezus. En even nog voor de kinderen, jullie blijven er allemaal bij in deze dienst. Dus ook jullie daarom van harte welkom. En dat zingen we in kanon, Opwekking 167. Ik denk dat Gera dat een beetje begeleidt.
Goedemiddag allemaal, we gaan samen zingen. Samen in de naam van Jezus en dat gaan we in kanon doen. En dat is best een beetje bijzonder. Wij hebben ook even moeten oefenen, maar het kan. Deze kant, we doen het gewoon zo in tweeën, zingen met Wouter mee, dus jij mag daar gaan staan. En dan beginnen jullie gewoon met samen in de naam van Jezus heffen wij loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. En jullie gaan gewoon door. Het tweede couplet gewoon erachteraan en de derde couplet er ook achteraan. En wij beginnen dan bij, als zij zingen samen bidden, beginnen wij samen in de naam van Jezus. En let erop, zij gaan omhoog en wij moeten laag inzetten. Dat maakt het moeilijk. Maar we gaan het gewoon doen. En ik zou zeggen, ja, dan moet u natuurlijk wel bij gaan staan.
Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader en naar elkaar. En laten we over die weg naar de Heer gaan in een moment van stilte en hem persoonlijk om zijn zegen en nabijheid bidden in deze dienst.
Wij spreken samen uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Van u komt, Heer, het loflied dat ik zing. Laten we samen zingen Psalm 22, de versen 11 en 12. We gaan bidden om de opening van Gods woord en de leiding van Gods geest. In het gebed zullen we ook meenemen dat we mogen geven in de dienst van het offer voor de kerk en de zending. Je ziet hiervoor in de kerk een whiteboard staan met daarop een kaart, een wereldkaart. En die is door de jongeren van de Hoeksteen gemaakt. Op die kaart, als u heel goed kijkt, als u straks hier langs loopt, ziet u allemaal kleine blauwe pijltjes. Dat is niet om aan te geven waar allerlei gemeenteleden vanmiddag zijn, Maar wel om aan te geven waar andere leden in ons kerkverband vandaag zijn. Namelijk, het zijn zendingsgebieden van de Christ-Gereformeerde Kerk. En waar we ons verbonden mee weten. En de jongeren hebben daarna gekeken, gezien waar allemaal broeders en zusters vanuit ons kerkverband actief zijn. En waar we met andere broeders en zusters relaties hebben. Ze hebben ook nagedacht over welke gebedspunten we hebben als het gaat om dat zendingswerk. We gaan samen bidden, we zullen bidden voor de situatie in Oekraïne, maar ook voor Rusland. En we zullen bidden voor vervolgde christenen, andere mensen die vanwege hun overtuiging worden vervolgd. We zullen bidden voor de vrouwen in Afghanistan, en de situatie in Afghanistan onder de Taliban. Voor Noord-Korea. En dan, prachtig natuurlijk, eigenlijk voor de hele wereld. Om wijsheid voor de wereldleiders om vrede te krijgen. En voor hoe we omgaan met de schepping en het milieu. Laten we samen in gebed tot de Heere, onze God, gaan. Trouwe God en Vader in de hemel. Wij danken u dat u aan u de heerlijkheid, dat u de kracht is. Het koninkrijk. U bent koning en u regeert over alles. En wat is het een voorrecht dat wij tot u mogen naderen door het werk van uw Zoon Jezus Christus. En geef dat we dat hier en op welke plek we ook zijn, mogen beseffen. En laat ook door uw geest dat besef diep in ons hart indalen. Wat voor een wonder dat is, te mogen naderen tot u. Heer, wij danken u dat uw woord ook ons heeft bereikt. Dat het de wereld over is gegaan en dat ook wij ernaar mogen luisteren. Dat is een geschenk van u. Uw geest werkt ook vandaag. En werkt toch met uw geest ook door ons heen. Plant uw woord diep in ons hart. En Heer, we danken u dat er zoveel plaatsen zijn waar mensen aan het werk zijn, ook in uw koninkrijk. Dat we een kaart hebben waar aangegeven wordt met vele pijlen. Waar gebieden zijn, waar broeders en zusters aan het werk zijn, waar we een band mee hebben. Op een bijzondere manier ook via ons kerkverband. Maar pijlen zouden tekortschieten als we aan zouden willen geven waar uw geest allemaal werkt. En we danken u dat u verder reikt en verder werkt dan wij ooit kunnen bedenken. En heren, we danken u voor het werk van uw geest. We danken u voor de gemeenschap van de Heilige Geest. En we danken u voor de kerk. We danken u dat u mensen aan u hebt verbonden door het werk van uw Zoon Jezus Christus. En zo verbindt aan elkaar. Heren, we bidden u vanuit een wereld, midden in een wereld waar veel onrust is. We brengen die wereld bij u in gebed. We bidden u om wijsheid voor wereldleiders. We bidden u om vrede. We bidden u voor een goede omgang met de schepping die u ons gegeven hebt. We bidden u om wijsheid op allerlei plaatsen. We noemen enkele gebieden waar onrust is, oorlog, vervolging, nood. En in het bijzonder noemen we u Oekraïne, Rusland, Afghanistan, het leven daar onder de Taliban. We bidden u voor vrouwen daar die allerlei rechten zien beperkt worden. Maar ook voor christenen en anderen. Die daar en op vele andere plaatsen, waaronder Noord-Korea, niet zoals wij vandaag luid en duidelijk uit volle borst ons geloof kunnen belijden en zingen. U ter ere. Zonder dat ze daarvoor vervolgd worden. Zonder dat hen dat belemmerd wordt. En heren, geef hen de moed en de kracht om door te gaan. Om te blijven vertrouwen op u en te blijven getuigen van de hoop die in hen leeft. Heere, zo dragen wij deze wereld aan u op. En bidden u voor elkaar en voor de mensen om ons heen. En bidden u dat ook door ons heen, door uw geest, weggenomen wordt wat in de weg staat. En dat we door ons heen ook uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven van wat we hebben ontvangen en zingen samen terwijl we geven van Psalm 119, vers 9 en 84. We lezen vanmiddag uit het slot van het evangelie naar Lucas, Lucas 24, vanaf vers 36 tot en met 49. En dat doen we anders dan dat we meestal gewoon zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021. We zijn in onze taal rijk gezegend met allerlei verschillende Bijbelvertalingen. Die hebben we niet om elkaar mee open te slaan, maar om met elkaar open te slaan. En vanmiddag zullen we zien dat wat de rijkdom daarvan is, en zult vanzelf ook zien waarom deze middag bewust gekozen is voor dit gedeelte en ook andere gedeelten om de vertaling van 2021 of 2004 te gebruiken. We lezen Lucas 24.
Vanaf vers 36. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. En daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. En omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. En daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. En ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen hoort, maar er ook naar leeft. Centraal staat deze middag vers 48. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. En we beantwoorden de verkondiging met een lofzang. Vlak voor deze dienst begreep ik van gaan kijken of het werkt. Begreep van een aantal jongeren dat ze wel wisten dat er iets was, maar niet precies wat hun taak zou zijn in deze dienst. En ze dachten dat ze naar voren moesten komen. En dat zou op zich wel prettig zijn als er drie jongeren naar voren gaan komen. En ik kan je vertellen, ik ga je niks vragen. Je hoeft alleen maar te helpen. Je bent een soort steunpilaar. Dat is wat anders dan voor paal staan. Je bent een steunpilaar om zometeen even een aantal dingen te laten zien. Ik heb er drie nodig. Drie jongeren alvast. Ik wou zeggen, als degene komen die toch dachten dat ze moesten komen. Je mag er nog wel bij komen. Ter ondersteuning kan ik nog wel één. Als één van jullie daar wil plaatsnemen op die stoelen, één van op deze stoelen en één op die stoelen. Je mag nog wel komen ter ondersteuning. Mag je. Kom maar. Dit gaan we niet de hele dienst volhouden. Kan er met die handmicrofoon al.
Jullie zitten op de plek, mooi. Alvast bedankt. Dan gaan we kijken naar het gedeelte dat we net hebben gelezen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stel op een dinsdagmorgen maak je hier een rondje om de kerk, via het Zuidhovenlaantje. En daarna loop je over de Campanula. Het is dinsdag en tijdens het lopen heb je verschillende ontmoetingen. Dat kan bijna niet anders dan met groene containers die gereed staan om geleegd te worden. Je bent nog maar even onderweg. Er komt een auto aan waarbij of de snelheidsmeter of het verstand van de chauffeur of allebei het niet goed doet. In elk geval rijdt die auto veel te hard. En als de auto vlakbij je is, raakt hij plotseling van de weg af. Je kunt nog net op tijd opzij springen en ramt zo een hele rij van die groene containers. En komt tot stilstand. De chauffeur die kan zonder kleerscheuren uitstappen, maar er is flinke schade aan zowel de auto als aan de containers. En omdat de automobilist aan de politie en de verzekering verklaart dat de containers plotseling overstaken zonder uit te kijken, komt het tot een rechtszaak. En je wordt opgeroepen om te getuigen. Dat betekent dat je verplicht bent om in de rechtbank te verschijnen. En zodoende ga je naar de rechtbank. En wat is daar aanwezig? Daar is een rechter. Rechter, daar is de verdachte, de automobilist en zijn, of haar, dat mag u zelf invullen, advocaat, een openbaar aanklager, ofwel officier van justitie, en dan blijft er nog één plek over, die is voor jou als getuige. Het idee is dat jullie proberen die bordjes wat omhoog te houden, zodat iedereen even helder heeft steeds hoe die rechtszaal ingedeeld is. Je mag straks weer even naar beneden doen en dan vullen we dat vanzelf weer aan. We hebben een rechter, we hebben een verdachte, een openbaar aanklager, een officier van justitie en we hebben getuigen. En de rechter die geeft je het woord en die vraagt, wat is er nou die dinsdagmorgen gebeurd? Je gaat staan en je begint te vertellen. Edelachtbare, die dinsdagmorgen ben ik heel vroeg opgestaan om een rondje te gaan lopen. Ik heb me gedoucht, aangekleed en ik heb gegeten, niet te veel. Want ik heb een dieet waarbij je 's morgens vroeg ontbijt met 1 snee roggebrood en een glas water. Een nicht van mij die heeft datzelfde dieet gevolgd en ik kwam haar laatst tegen op een familiedag en die zei dat ze zich er heel prettig bij voelde. Vorig jaar zomer hadden we namelijk een familiedag en toen vertelde ze dat ze al 3 jaar lang elke dag 's morgens een snee roggebrood eet. En ik vond dat zo bijzonder, dat ben ik dus ook gaan doen. Dus ook op die dinsdagmorgen. Dat past ook wel bij mij, want ik heb al heel vroeg moeten leren dat je moet doorzetten. Mijn vader zei altijd, als jij iets begint, dan moet je het ook afmaken. Je moet namelijk weten dat ik uit een gezin kom. Goed, ik ga het verhaal even onderbreken. Want waarschijnlijk zal de rechter dat al veel eerder hebben gedaan. Waarom? Is het dan zo verkeerd om je levenservaringen te delen? Daar kan een ander toch ook wat aan hebben? Zeker. Delen is waardevol. Maar we hebben eerder gehoord, delen is niet hetzelfde als getuigen. En ja, je bent opgeroepen in die zaak om te getuigen. En getuigen, dat is een juridisch begrip. Getuigen komt uit de rechtspraak. En getuigen doe je in een zaak. En een getuigenis heeft altijd betrekking op een bepaalde zaak. Een getuigenis geeft informatie die helderheid geeft in die zaak. Zo is het in de wereld waarin wij leven, maar zo is het ook in de wereld van de Bijbel. In de Bijbel is getuigen een juridisch begrip. En getuigen gebeurt in een rechtszaak. En vanmiddag krijg je voor het eerst of opnieuw zicht op zo'n zaak. Dan krijg je de oproep om te getuigen. Jezus zegt na zijn opstanding tegen zijn volgelingen, jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. En dat begint bij Jeruzalem, dat begint bij Gods verbondsvolk Israël, dat mogen we nooit vergeten. En dat gaat de hele wereld over. En in hun voetsporen worden ook wij opgeroepen om te getuigen. Het thema voor vanmiddag is dan ook, jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Nou, net hoorden we, getuigen dat doe je in een rechtszaak. Een goed getuigenis heeft ook altijd betrekking op de zaak waar die rechtszaak om draait. Maar om welke rechtszaak gaat het hier eigenlijk? Nou, laten we teruggaan naar het moment waarop Jezus deze woorden spreekt. Het is de avond van de allereerste eerste Paasdag. Het is zondag en Jezus is die morgen opgestaan uit de dood. En op dit moment verschijnt hij aan zijn discipelen en hij roept hen op te getuigen. En wij vragen, getuigen? Hoezo? In welke rechtszaak moeten ze dan getuigen? Wij wel. Maar wat zou nou het antwoord van de discipelen zijn geweest als je ze vraagt op die dag, op die eerste Paasdag? Ik zeg rechtszaak. En aan welke zaak denk jij? Welke zaak denk je? Als een dominee een vraag stelt, is het antwoord altijd Jezus, precies. De zaak Jezus. Dat is de zaak waar zij aan denken. Eergisteren hebben ze nog een rechtszaak bijgewoond. En in die zaak is Jezus ter dood veroordeeld. Nou, om dat wat duidelijk te maken wat hier precies gebeurt, heb ik de hulp van deze drie jongeren gevraagd. Het is de bedoeling dat we inzicht krijgen in die zaak Jezus. En daar hebben we de Heilige Geest vanmiddag ook om gebeden. En wat we nu gaan doen, dat vraagt alle aandacht. Want hoe ziet die zaak Jezus er nou precies uit? We hebben een rechter, dat is Pilatus. Een Romeinse stadhouder. En dan, we hebben de verdachte, dat is Jezus. Als je die twee omhoog houdt, dan kan iedereen het zien. Dan hebben we de aanklagers, en dat zijn de Joodse leiders, maar je zou kunnen zeggen dat is ook de rest van de wereld. En dan komen we een beetje bij een probleem, want getuigen zijn er lastig gevonden in die zaak. Er zijn wat valse getuigen geweest die iets gezegd hebben over dat Jezus de tempel in 3 dagen weer zou opbouwen, zou afbreken, in 3 dagen zou herbouwen. Maar helemaal sluitend kregen ze die getuigenissen niet. Maar de uitkomst van de zaak hebben we wel gehoord. Jezus wordt ter dood veroordeeld. En de executie wordt ook meteen uitgevoerd. Dus je zou zeggen, zaak gesloten. En dat is ook wat de wereld zegt. Maar wat gebeurt er? Jezus staat op uit de dood. Hou ze maar even omhoog, dat iedereen die bordjes kan zien. Jezus staat op uit de dood en hij verschijnt aan zijn discipelen en hij vertelt, de zaak is nog niet gesloten. En let op, jullie worden straks opgeroepen om te getuigen. Maar voordat discipelen werkelijk gaan getuigen, komt eerst die hele zaak op de kop te staan. Jezus, die gaat naar de hemel en neemt plaats op de allerhoogste troon. En voor de discipelen zal duidelijk geweest zijn dat de allerhoogste troon en de allerhoogste koning, dat dat ook de positie is van de allerhoogste rechter. En zo komt dat verdachtebankje leeg. Maar goed, niet voor lang, want wat moet er met Pilatus gebeuren? Die mag alvast naar dat bankje van die verdachte toe lopen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want er gaat veel veranderen in de zaak Jezus. Met Pinksteren, wat we vandaag vieren, komt de Heilige Geest. En in Johannes 14, 15 en 16, daar noemt Jezus de Heilige Geest parakletos in het Grieks. De parakleet. Hoe vertaal je dat woord nou? Parakleet is bijgeroepen. Het is precies hetzelfde als in het Latijn advocaat. De pleitbezorger vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling. De advocaat. En omdat een advocaat troost biedt en bijstand en hulp en houvast, hebben sommige vertalingen dat woord vertaald met trooster of helper. Maar bewust kiezen we nu voor de vertaling van pleitbezorger. Hij komt als een advocaat. Daar staat een juridisch begrip, parakletos. En laten we Johannes 15, vers 26 er even bij pakken. Daar zegt Jezus al voor zijn lijden, voor zijn dood en opstanding. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Jezus, de koning, stuurt een advocaat en dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest is dus een advocaat die in dienst staat van de koning. Tegenwoordig zou je zeggen, hij is een advocaat in dienst van de overheid. Een openbare aanklager, in ons land noem je dat een officier van justitie. Kortom, de Heilige Geest neemt plaats in de bank van de aanklagers. En de Joodse leiders en de rest van de wereld verschuiven naar de verdachtebank. Als jullie allemaal de bordje weer even omhoog kunnen houden, heeft iedereen een update van hoe de zaal er nu uitziet. En dat verandert dus de zaak. Jezus als rechter, de Joodse leiders, de wereld, Pilatus als verdachte en de Heilige Geest als openbaar aanklager, als officier van justitie. De zaak leek gesloten, maar de Heilige Geest heropent met Pinksteren de zaak Jezus. En de Heilige Geest getuigt over Jezus en zegt wat Jezus gezegd heeft, dat is waar. Hij is de Zoon van God. Hij is gekomen om te vervullen wat God al beloofd heeft in het Oude Testament. In de Schriften. Hij moest lijden en sterven om de straf te dragen die de wereld verdient. Hij is opgestaan uit de dood, vers 46 van Lucas 24. En hij is door zijn Vader op de troon gezet. En nu is hij de rechter. En zo zit de zaak Jezus in elkaar. En Jezus vervult de Schriften. Gemeente, als u dit kunt volgen, geliefde broeder, geliefde zuster, dan begrijp je ook waarom Pinksteren na hemelvaart moest vallen. De Heilige Geest kan de zaak pas heropenen als Jezus op de juiste plaats zit. En zo is de situatie vandaag. De zaak Jezus gaat door. En Jezus zit op de stoel van de rechter en de wereld is verdacht. En de Heilige Geest getuigt over Jezus en getuigt tegen de wereld. En laten we om dat nog eens even zichtbaar te maken, nog een gedeelte uit het evangelie naar Johannes erbij pakken. Johannes 16, vers 7 tot 15. Een gedeelte dat voor velen vaak heel onduidelijk is, wat Jezus daar nou precies zegt. En hopelijk wordt het een stuk helderder op het moment dat je het in deze zaak plaatst. Jezus die zegt, maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. En wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen, door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Ik stop hier heel even, want er zijn vast mensen die meelezen met een herziene statenvertaling. En die zullen nu het woord overtuigen tegenkomen. Dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is me niet mijn gewoonte om bijbelvertalingen af te vallen. Maar in dit geval Dat woord dat hier gebruikt wordt in het Grieks is onmogelijk te vertalen met het woord overtuigen. Dit gaat om getuigen tegen. En de Heilige Geest getuigt dus tegen de wereld op 3 punten. En Jezus zegt, hij zal op 3 punten tegen de wereld gaan getuigen. Hij zal de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, punt 1, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. En hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. En door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. 3 punten dus. Zonde, omdat jullie niet in mij geloven, dan blijf je in die zonde. Blijf je in die doelloosheid onder dat oordeel. Gerechtigheid, Jezus zegt, want ik ga naar de Vader en jullie zien mij niet meer. Dat is een hele rare zin als je dat niet in deze context plaatst. Gerechtigheid en ik ga. Maar dit is gerechtigheid. Dat bedoelt Jezus. Dat ik de troon zal bestijgen. En oordeel, hij zegt, de overste van deze wereld, de duivel, die is veroordeeld. Dat is het juiste oordeel. Tegenover dat ik veroordeeld ben door de wereld. De hele zaak staat op de kop. En dan blijft er nog 1 vak leeg. En dat is het vak van de getuige. En dan denk je misschien, waarom ben ik nou naar voren gekomen? Nou, Jezus zegt tegen zijn volgelingen, en dat is mooi, want jij zit er al, dat ze daar moeten gaan zitten. Nog een keer, Johannes 15, vers 26. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. En dan volgt Jezus, ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. En nu zou natuurlijk een heel kritische lezer kunnen zeggen, ja, maar ik ben niet vanaf het begin bij Jezus geweest. En dit zegt Jezus tegen de 11 discipelen. Die met hem mee zijn gereisd. Ze hebben hem horen spreken. Ze hebben zijn wonderen gezien. Ze hebben die rechtszaak bijgewoond. En ze hebben gehoord van zijn opstanding en gezien dat hij is opgestaan. En zij moeten getuigen. Maar ik? Ik kan dat niet, want ik was daar niet bij. Klopt. Daar twijfelt ook niemand aan. Jij was daar niet bij. Maar de Heilige Geest wel. En die getuigt nog elke dag. En die wil dat getuigenis over Jezus in uw, jou en mijn mond leggen. Johannes 14. Johannes 14 vanaf vers 25. Dit alles zeg ik tegen jullie, zegt Jezus, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. En dat doet de Heilige Geest tot op de dag van vandaag. Tot op dit moment. Het is de kerntaak van het werk van de Heilige Geest. En wij zijn dan wel geen ooggetuigen, maar de Heilige Geest wil van u, jou en mij getuigen deskundigen maken. En de inhoud van het getuigenis krijgen we kant en klaar aangereikt. We hoeven het niet zelf te verzinnen. Sterker nog, het gaat juist mis als we er onze eigen draai aan gaan geven. Iemand zei eens heel terecht tegen mij, als bijzaken in de kerk hoofdzaak worden, dan wordt de hoofdzaak bijzaak. Lucas 24, vers 48. We krijgen de oproep om te getuigen en we krijgen alle informatie aangereikt. De Heilige Geest legt als het ware de tekst alvast klaar op de stoelen. En zegt, Jezus zegt, jullie zullen hiervan getuigenis zijn. Waarvan? Alles wat er over Jezus geschreven staat in de Hebreeuwse Bijbel, vers 46. Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En daarbij als bijlage de hele schrift. Gemeente, de Heilige Geest wil u, jou en mij gebruiken om iedereen op te roepen om van vak te wisselen. Kunnen jullie ze nog eens omhoog houden? Dat is het vak waar de verdachten zitten, waar de wereld in zit. En keer je af van dat vak van de wereld. En keer je tot dat vak van getuigen van Jezus. Anders gezegd, bekeer je. Bekeer is namelijk stoppen met de weg te gaan die bij God vandaan gaat. En die je van zijn wil afbrengt en terugkeren tot hem. En ga naar dat vak waar genade is en waar vergeving van zonde is. Het vak van de getuigen die belijden, zoals vanmorgen klonk. Dat Jezus hun redder en hun Heer is. Het vak waar de schrift, Gods woord, leidend is. En de vraag is, wie komt daar zitten? Want dit vak kan niet leeg blijven. En ik zei al tegen broeder Van der Kolk, als je de preek hoort, dan kun je niet daar blijven zitten. En nog voordat hij het hoorde, dacht hij al, ik ben overtuigd, ik ga naar dat andere vak. Maar het vak kan niet leeg blijven en wie wisselt er van plaats? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Getuig. Getuig in woord en daad dat Jezus de enige redder is. De jongeren van de Hoeksteen die hebben nagedacht over wat zij aan zending doen. Die vragen zijn hen gesteld. Wat doen jullie zelf aan zending? En ze hebben een heel aantal dingen genoemd. We geven. We zijn bezig op school. We sponsoren een kind thuis. Sturen kaarten. En ook Bijbel lezen en de kerkgang zijn genoemd. En het belangrijkste is dat je al die dingen doet in dat kader van dat getuigen. Zoals een docent in Apeldoorn ooit zei, en laat citeerde ik hem. De kerk doet niet aan zending. De kerk is zending. Wij zijn gezonden om te getuigen op de plek waar hij ons heeft gesteld. U hebt alle pijltjes nog niet gezien. Maar u kunt deze wel zien. Die wijst naar de plek waar wij nu zijn. Wij zijn opgeroepen om hier te getuigen. De jong overleden christelijke zanger Keith Green, die deed eens een oproep om te getuigen. En hij zei, deze generatie van gelovigen, waar u en ik deel van uitmaken, is verantwoordelijk voor deze generatie zielen over de hele wereld. Wij zijn verantwoordelijk voor ze. We zijn verantwoordelijk om elke dag te bidden voor de noodzaak van de zending in de hele wereld. En God te vragen. Stel dat ik deze keer eens geen geld geef, maar ga. Het is zo makkelijk, zei hij, om geld over te maken. Maar God heeft niks aan geld in de hemel, hij wil jou. Hij wil jou gebruiken, u, jou en mij. En Jezus zegt, jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. En er komt een dag waarop iedereen zal zien hoe de zaak Jezus werkelijk in elkaar zit. En laat het toch zo mogen zijn, dat wanneer de rechter verschijnt, wij kunnen zeggen, hey, maar die rechter, die ken ik. Want die rechter is mijn redder. Want geprezen zij onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen.
Laten we samen tot de Heere gaan in gebed, met het gebed dat onze koning en rechter ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan al prijzend ons geloof belijden door eerst samen te zingen: Heer, het licht van uw liefde schittert. Kom Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie en blaas geest ons aan, zet ons hart in vlam. Waarna we samen ons geloof belijden en vervolgens zingen: Machtig God, sterke rots, prijs de Vader, prijs de Zoon en prijs de Geest die in ons woont. belijden samen ons geloof en spreken uit: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. We gaan de wereld in en we mogen de wereld ingaan om te getuigen. En dat mogen we doen onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.